Gemeente, gasten en ook luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. En namens de kerkenraad de volgende afkondigingen van u. Op Koningsdag is de kerk open en kunnen er ook vaderlandse liederen gezongen worden. Dat is tussen 2 en 4 in de middag. En op donderdagmiddag vergadert de mannenvereniging. U mag de Heere dienen met uw gaven, door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmiddag luisteren naar hoe de Heer Jezus 's avonds bij zijn discipelen verschijnt. Ik ga niet door met de catechismus. Ik was van de week grieperig, dus ik heb een preek die wat ouder is opnieuw bestudeerd. En zo hoop ik u vanavond toch te kunnen dienen. We zingen van Psalm 27, vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. Psalm 27, vers 2. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 119, het 34e vers. Ik sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. 119, vers 34, nadat we met elkaar het geloof beleden hebben, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, nedergedaald ter helle en begraven. En ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving der zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar de Bijbel openen en dat doen we in het Nieuwe Testament, Johannes hoofdstuk 20, en daarvan lezen we vanaf vers 19. Johannes, en daarvan het 20ste hoofdstuk, en dan lezen we vanaf vers 19 tot en met vers 31. Als het dan avond was op diezelfde eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbend toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zei tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden ze vergeven. En zo u iemands zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen, dat wil zeggen de spijkers, en mijn vinger niet steek in het teken van de spijkers en steek mijn hand in zijn zij, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen opnieuw binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zei: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus dan zei tot hem: Omdat u mij gezien hebt, Thomas, zo heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. We zoeken ons samen het aangezicht van de Heer onze God in het gebed. En we willen bidden en ook dankzeggen met de familie Bontebouw. Afgelopen dinsdag is Leen Jan opgeroepen om afgelopen donderdag geopereerd te worden. De operatie is geslaagd en de plaat in zijn rug is nu grotendeels verwijderd. En we willen ook voor Jacqueline Sloter bidden. Die heeft vrijdag pijnbestrijding gehad in verband met haar rug. We zullen bidden dat dat ook goed gevolg mag hebben. En willen ook dankzeggen naar aanleiding van de besluiten van de synode van de CGK. We hebben daar vorige week ook voor gebeden. En daar willen we nu ook voor dankzeggen. Laten we samen bidden, gemeente. Heer Jezus, we hebben zojuist uw woord gelezen. Het woord dat u door uw dienaar Johannes de Evangelist hebt laten opschrijven. Wonderlijk woord, heren. Een woord wat uw discipelen tot een dieper verstaan gebracht heeft van wat er nou eigenlijk gebeurd is die afgelopen dagen. Toen u als opgestane levensvorst in hun midden verscheen met alle deuren en ramen gesloten. Ze zaten daar als het ware achter slot en grendel, maar u kwam daar in hun midden om hen te tonen de tekenen van uw lijden. En zo is het vanavond hier toch niet anders, heren. Dan is het wel zo dat de deur open is en dat we hier geen luiken hebben dichtgedaan als we die al zouden hebben. Wij hoeven niet uit vrees hier samen te komen, maar toch wil u hier in ons midden zijn en net als toen, op die zondagavond, ons brengen tot het geloof. En het verstaan van het evangelie verdiepen als we al tot het geloof gekomen zijn. En dat doet u door telkens weer zelf in het midden te zijn en te verkondigen, te doen verkondigen Christus en die gekruisigd, die gestorven is en het kruis gegaan is voor onze zonde. En heren, we willen u bidden dat we, als we vanavond hier bijeen zijn, dat u ook werkelijk in ons midden zal zijn, door uw woord en door uw geest, en dat u tot ons zal spreken. En dat we dat u ons als het ware uw handen en uw zij laat zien. En dat we het voor het eerst of opnieuw gaan begrijpen. Ja, dit heeft hij ook voor mij gedaan. Heren, wat zou dat rijk zijn als we zo als gemeente bijeen mogen zijn. Dat al het andere waarmee we hier gekomen zijn voor een ogenblik weg mag vallen. En dat u in het midden overblijft. En heren, u weet hoe we hier gekomen zijn. Met zorgen, met verdriet, misschien ook wel met angst. Heren, er zijn zoveel dingen die ons bezig kunnen houden. Heren, geef dat onze gedachten op u gericht mogen zijn. En dat we van u een woord ontvangen. Een woord waarmee we verder kunnen, ook weer de week in. En we willen u ook dankzeggen, heren, dat Leen Jan van de week geopereerd is en dat die operatie ook geslaagd is. Het kwam zo heel plotseling, doordat iemand anders uitviel, dat hij deze operatie mocht ondergaan waar hij anders van de zomer voor had opgeroepen geweest. Maar dank u, heren, dat het ook alles goed gegaan is. En dat het allemaal reuze mee mag vallen met de pijn. En we willen u bidden, heren, dat het verdere herstel ook daartoe zal leiden. Dat hij weer kan doen wat hij zo graag zou willen doen. Dat het herstel in mag zetten en voort mag zetten. En dat hij ook snel weer helemaal actief mag zijn, heren. En we willen u ook bidden voor de familie daaromheen. Want het is nog een hele weg om te gaan. Geef ze met elkaar, het gezin en de familie, alles wat nodig is om deze weg van revalidatie te gaan. We willen nu ook zo danken en bidden met Jacqueline Sloter, die al zo'n lang last had van haar rug en nu eindelijk de pijnbestrijding kon krijgen. Heere, wil dat ook zegenen en geven, dat de pijn nu ook vermindert, ja, zo het kan, ook helemaal weg mag zijn. Wees haar nabij en wil haar ook geven dat ze tot een zegen gesteld mag zijn, ook in het midden van de gemeente. Ze mag zoveel doen, met name ook voor de kinderen. Heere, mag ze dat werk met vreugde ook blijven doen en zo ook zonder verdere pijn in haar rug. Heere, we willen nu ook dank zeggen. De afgelopen week was er een hele spannende synode. Een van de kerken waar we ons mee verbonden weten, de christelijke gereformeerde kerken. Heere, we danken u dat er een Bijbels besluit is genomen als het gaat om de vrouw in het ambt. Heere, dat ze duidelijk hebben uitgesproken dat dat niet de weg van het woord is om die weg te gaan. Maar heere, dan is het tegelijkertijd zijn daar toch ook nog steeds de verschillen tussen de gemeenten onderling. En er zullen ook ongetwijfeld gemeentes zijn die het hier niet mee eens zijn. Heere, we bidden u dat er toch eenheid gevonden mag worden rondom het woord. Rondom het woord van u, Heer Jezus. Want het kan toch niet zo zijn dat mensen die u belijden, dat die uiteen zouden moeten gaan. Dat is toch al veel te vaak gebeurd in de kerkgeschiedenis. O Heere, maak de kerk in Nederland, maak ons één rondom u. En dan gaat het niet om een organisatorische eenheid. Dat is allemaal mensenwerk. Maar dat we één mogen zijn rondom het evangelie dat u doet verkondigen. Het evangelie wat we niet kwijt kunnen. Het evangelie waar we ons steeds meer in willen verdiepen. En waaromheen we met elkaar de ware eenheid zullen en kunnen ervaren. Omdat er één geloof is en één doop en één Heere, die Heere is van allen. Ja, Heere, zo bidden wij u dat de eenheid in de wereld ook gezien mag worden. En dat er gezien mag worden hoe lief de ware gelovigen elkaar hebben. Heere, dat uw naam ook niet gelasterd wordt omwille van ons en omwille van onze verdeeldheid. Breng bijeen, Heere, wat bijeen hoort. En wil zo geven dat de kerk, welk naambordje er ook voor hangt in ons land, tot een zegen mag zijn. Tot een zegen voor land en volk. En dan is het de komende week die voor ons ligt, ook Koningsdag, heren. Een dag waarop we mogen vieren dat we in Nederland wonen en Nederlanders zijn. Maar heren, als het om onszelf gaat, dan hebben we toch niets om trots op te zijn. Maar mogen we toch ook beseffen dat u ons in dit land zoveel hebt gegeven door de geschiedenis heen. En dat hebt u ook gegeven door de hand van het Koningshuis. En dat is dit jaar, wordt dat in het bijzonder herdacht, ook op dit eiland 450 jaar geleden, dat Den Briel overging naar de Prins van Oranje. En heren, we willen u bidden dat ook het huis van Oranje nog tot een zegen gesteld mag worden voor ons land. Ja, heren, dat ze uit hun leven mag blijken dat het schild en de betrouwen u en u alleen bent, o God en Heren. Heren, dan zal er heel wat moeten gebeuren, ook in de harten van het Oranjehuis. Maar dan hebben we veel van u te verwachten. U die uw Heilige Geest toch mild wil geven. Of we nou hoog gezeten zijn, als de hoogste man van het land, of als we een gewone, eenvoudige burger zijn. Heere, u wilt toch alle ons uw geest geven, als wij u daarom vragen. En zo bidden we voor het Koningshuis en voor onszelf en voor ons land en ons volk werk met uw Heilige Geest. Dat het evangelie mag uitgaan. Ja, zoals u in de tekst ook doet, dat u over ons blaast, Heere Jezus. En dat de Heilige Geest door ons ontvangen wordt. En zo bidden we ook voor de zendingswerkers over het rond der aarde. Laat hun het in het bijzonder ervaren dat u erbij bent met uw Heilige Geest. Want, Heer, als het aan ons ligt en aan onze verkondiging, dan wordt er geen mens zalig. Maar als u erbij bent, dan hebben we toch heel veel te verwachten. En zo hebben we ook vanavond heel veel van u te verwachten. Wil u tot ons spreken door uw woord en door uw geest. En wil u ons een rijk gezegende avond geven. Dat bidden we om Jezus' wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 133. En daarvan alle drie de verzen. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het als zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. 133, vers 1, 2 en 3. Psalm 103 vers 2 zingen we straks na de preek. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103 vers 2 na het amen van de preek. De tekst vanavond is Johannes 20 vers 19 tot en met 23. Johannes 20 vers 19 tot en met 23. En als het dan avond was op diezelfde eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbend toonde hij hun zijn handen en zijn zij. En de discipelen werden verblijd als ze de Here zagen. En Jezus zei opnieuw tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemands zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemands zonde houdt, die zijn ze gehouden. Het thema is: de opgestane Here verschijnt aan zijn discipelen. De opgestane Here verschijnt aan zijn discipelen. We hebben vier gedachten. In de eerste plaats hun samenkomst. In de tweede plaats hun vrede. In de derde plaats hun opdracht. En in de vierde plaats hun gezag. Dus de opgestane Here verschijnt aan zijn discipelen. Hun samenkomst, hun vrede, hun opdracht en hun gezag. Allereerst hun samenkomst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe komt het dat wij hier vanavond samen zijn? De geschiedenis van de avondsamenkomsten, de avonddiensten, die heeft een hele lange traditie. Een traditie die helemaal teruggaat op Pasen, op de opstandingsdag. Ook toen waren de discipelen 's avonds bijeen. Dat hadden ze niet afgesproken. Ze hadden niet met elkaar een afspraak gemaakt van: jongens, laten we op de dag dat de Heer Jezus opstaat 's avonds bij elkaar komen. Wie weet dat hij er ook is. Nee. Calvijn, die zegt het heel mooi. Het is Gods voorzienigheid dat zij allen op één plaats vergaderd waren. Het is Gods voorzienigheid. Dat moet ook wel, want een paar dagen geleden waren die discipelen overal heen verstrooid. Tijdens de gevangenneming van de Heer Jezus zijn ze op de vlucht geslagen. Toen ze zagen dat er een menigte van de tempelswacht met stokken en met fakkels aankwamen. Om hun meester Jezus gevangen te nemen. En dat moet ook wel indrukwekkend geweest zijn als ze dat zagen gebeuren. En de schrik zat er goed in bij die mannen. En van een heel aantal hoor je verder in het Lijdensevangelie helemaal niks meer. Ja, Petrus en Johannes, die volgen de Heer Jezus op een afstand. Maar de rest is verdwenen. En die spelen, mag ik het zo zeggen, geen rol meer in het evangelie. Ja, ik krijg de indruk dat die discipelen 's ochtends op de opstandingsmorgen ook niet bij elkaar zijn. Maria Magdalena, die kwam van de vrouwen als eerste bij het graf. En toen ze van een afstand zag dat de steen was weggerold, toen is ze rechtsomkeerd gegaan, meteen de stad terug in om Petrus en Johannes te waarschuwen. En het lijkt erop dat Petrus en Johannes ergens apart verbleven. En die twee die gaan er dan op uit naar het graf. En als later de vrouwen bij de discipelen komen, de andere discipelen, en ze vertellen dat ze Jezus gezien hebben, dan geloven ze het niet. En er zijn er ook nog een paar die het helemaal voor gezien houden. Een paar van de discipelen die zeggen: nou, wij gaan maar naar huis, wij gaan naar Emmaus. En dan zien we daar wel weer verder. En een man als Thomas, ja, die is zo teneergeslagen van alles wat er gebeurd is, die heeft zichzelf helemaal teruggetrokken. Nee, als het aan die discipelen gelegen had, dan waren ze die avond niet bij elkaar geweest. Maar gelukkig, God zij dank, ligt het niet aan de discipelen. De Heer Jezus, die is met eerbied gesproken heel vroeg opgestaan. Opgestaan uit de dood. Omdat hij die dag heel veel te doen had. Hij is allereerst verschenen aan de vrouwen bij het graf. Die waren door de engel op pad gestuurd naar de discipelen. En hij is daarna verschenen aan Maria Magdalena, die dacht dat hij de tuinman was. En daarna is de Heer Jezus aan Petrus verschenen. Die ontmoeting staat niet precies in de Bijbel beschreven, maar Petrus heeft hem wel gezien. En Paulus die zegt het in 1 Korinthe 15. Hij is door Kefas gezien en daarna aan de 12. En bovendien die discipelen die zeggen, als de Emmausganger straks weer bij de rest komt, dan zeggen de discipelen die daar nog in Jeruzalem bijeen zijn, de Heer is waarlijk opgestaan en is aan Simon verschenen. Heer Jezus heeft van alle discipelen notabene allereerst Simon Petrus opgezocht. Die discipel die hem afgezien van Judas het meest had laten vallen. Dat was een 1-op-1 ontmoeting. Toen is die verloochening uitgesproken, rechtgezet. Zoals het hoort. 1-op-1, als een broeder tegen je zondigt, ga je eerst persoonlijk naar hem toe. Jezus heeft zich daar ook aan gehouden en heeft het met Petrus weer rechtgezet. Daarom lezen we er niet zoveel van. Alleen dat het gebeurd is. En Petrus is bij de anderen gaan vertellen. Jongens, ik heb de Heere gezien. Maar ja, toen waren Cleopas en zijn vriend al weg. Jezus moest helemaal achter hen aan. Om ze weer op te halen. De Heer Jezus is het hele eind met hen meegelopen om in alle rust uit te leggen dat de gebeurtenissen waardoor ze zo bedroefd zijn dat ze die helemaal verkeerd begrijpen. Dat ze door eigen schuld in verwarring zijn, want ze kennen de schriften niet. En dan stelt hij die hele ontdekkende vraag. Moest de Christus dit dan niet lijden? Om zo tot zijn heerlijkheid in te gaan? En zo maakt Christus zichzelf bekend vanuit het woord Mozes en de profeten. Waardoor zij vervolgens weer terugkomen bij die andere groep discipelen die nog in Jeruzalem is. En als je het Marcus evangelie gaat lezen, dan kom je nog wat van die ontmoetingen tegen die er op die dag geweest zijn tussen de Heer Jezus en verschillende discipelen. En al die ontmoetingen die zorgen er stuk voor dat die discipelen zich s'avonds bij elkaar komen in de avond. Ja, er ligt er zeker een nadruk in de tekst, in vers 19. En als het avond was, op diezelfde eerste dag van de week. Uitgerekend op die eerste dag van de week, zorgt de Heer Jezus ervoor dat zijn discipelen bij elkaar komen. Dat hadden ze zelf niet gepland. Maar hij wilde ze daar hebben. En door alle omstandigheden heeft hij ervoor gezorgd om hen daar in hun midden te verschijnen. Calvijn heeft het helemaal bij het rechte eind als hij zegt, dit was Gods voorzienigheid. En hier ligt een toepassing ook. De Heere wil zijn gemeente fysiek bij elkaar hebben. En de Heere doet daar zijn best voor. Hij is direct na zijn opstanding daarmee begonnen en hij is er de hele dag druk mee bezig geweest. Ja, zegt u dan maar Thomas dan, die is er niet. Is hij die vergeten? Of had hij daar geen tijd meer voor? Oh jawel, de Heer had daar ook voor kunnen zorgen dat Thomas erbij was. Maar hij had met Thomas net een andere bedoeling. Met Thomas, daar heeft hij een poosje op gewacht, want daar had hij nog een les mee. Niet alleen voor Thomas, maar vooral voor ons. Dat is misschien een andere keer. Om daarover na te denken. Maar gemeente, staan we erbij stil met elkaar hoeveel het de Heere waard is. Dat we op zijn opstandingsdag samenkomen. De Heere heeft het vlak voor zijn lijden al gezegd. De herder die zal worden geslagen. En die schapen die zullen allemaal uiteengedreven worden. Maar als ik opgewekt zal zijn, dan zal ik jullie voorgaan. En dan zien we die herder weer, de Heere Jezus. De opgestane Heere als een herder. Al die verstrooide schapen overal en nergens waar ze ook zitten gaan zoeken en weer bij elkaar brengen. Zo is onze Heer. Zo is de opgestane levensvorst. Hij zoekt zijn schapen. Hij haalt ze op waar ze zijn weggedwaald. En hij brengt ze bij één. Zo is het zonder dat ze het zelf beseffen. Dat hier de traditie begint op de opstandingsdag. dat de kerk samenkomt, ook in de avond, om de opgestane te ontmoeten. Ja, ik moet eigenlijk anders zeggen. Zij kwamen niet samen om de opgestane te ontmoeten, maar hij bracht ze samen omdat hij hen wilde ontmoeten. En ik zeg dat hier een traditie begint, want de volgende week, dan zijn ze weer samen en dan komt de Heer Jezus weer in hun midden en dan met Thomas. Weer op de opstandingsdag. De eerste dag van de week. Weer is Jezus in hun midden. Ja, en het is ook echt best bijzonder dat de discipelen daar samen zijn, want ze zijn bevreesd. En dat is te begrijpen ook, want Jeruzalem is een stad die broeit van vijandschap. Die hele Joodse leiding heeft zich tegen Jezus en zijn discipelen gekeerd in de afgelopen dagen. Ik vind het eigenlijk een wonder dat die discipelen er nog zijn en niet direct na de Sabbat er vandoor zijn gegaan naar Galilea, waar de meeste van hen vandaan komen. Nee, ze zijn bijeen, hoewel ze bijeen zijn in vrees. Want ze hebben de deuren en de ramen gesloten. Ze willen dat er niemand binnenkomt en ze zullen zich ongetwijfeld heel rustig gehouden hebben daarbinnen. Om maar niet ontdekt te worden. En daar moeten we trouwens niet te hard over oordelen. Dat ze voorzichtig zijn vanwege de Joden, dat is heel goed te begrijpen. Met alle gebeurtenissen die er gebeurd zijn. Hun meester is gekruisigd. De Joden hebben hem de meest gewelddadige dood aangedaan. Die je maar kan bedenken. Maar ze zijn toch maar bij elkaar. Ondanks dat ze gevaar lopen. En ook hier kunnen we een woord van Calvijn ter harte nemen. De discipelen zijn misschien niet zo moedig als ze hadden moeten zijn. Maar ze zijn moedig genoeg om toch bij elkaar te komen. Veel christenen die vandaag onder een overheid leven die samenkomsten verbiedt, komen toch samen op de opstandingsdag. Waarom? Omdat niets Christus ervan weerhoudt om zijn gemeente samen te brengen. Niets is er waardoor Christus zegt, nou, deze week hoeft het even niet door te gaan. Nee, hij brengt ze bijeen. Het is echt zijn werk dat ze hier bijeen zijn. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, gemeente, hun vrede. Want we lezen in het tweede gedeelte van vers 19. Toen kwam Jezus en stond in het midden. Ineens is hij daar. De opgestane. Sommigen van hen hebben hem al eerder die dag gezien. Anderen die konden het eigenlijk allemaal niet bevatten, hebben hem niet gezien. En die geloofden het nog niet. En nu verschijnt Jezus hier aan hen samen. Er moet wat geweest zijn. Als alle deuren, ramen gesloten zijn en ineens is hij daar. Kwam hij daar. Jongens en meisjes, hoe kan dat nou? Als de deur op slot is, kan er toch niemand binnenkomen? Dat verwacht je toch niet? Maar Jezus wel, want hij heeft een nieuw lichaam gekregen. Vorige week zei ik al, hij wordt niet tegengehouden door die steen voor het graf. Heer Jezus was het graf al uit toen de steen er nog op lag. Heer Jezus heeft een nieuw lichaam dat dwars door muren en door deuren heen kan gaan. En het is geen geest, hij is geen spook. Hij heeft een lichaam, hij kan eten, hij kan drinken, je kan het aanraken. En hij wordt nergens door tegengehouden. En hij verkondigt als eerste aan zijn discipelen vrede. Want hij zei tot hen, vrede zij jullie, de vrede zij jullie. En hier heeft hij het woord shalom gebruikt. En shalom, dat is een hele normale Joodse groet, zo groeten de Joden elkaar nog steeds. Als je zegt, ik wens je een goede Sabbat, dan zeg je shalom, Shabbat. Maar hier betekent het meer dan dat. Want het staat er twee keer, in vers 19 aan het eind, vrede zij u lieden. En vers 21 opnieuw, Jezus zei wederom tot hen, vrede zij u lieden. En tussen vers 19 en vers 20, daar staat iets tussen. En dat heeft alles met die vrede te maken. Dat laat Johannes ook zien als hij zegt in vers 20, en dit gezegd hebben, dus hij heeft net gezegd, vrede zij u lieden, toen toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De Heer Jezus doet iets wat hoort bij die vrede. Hij toont zijn handen en zijn zij. Hij toont de littekens van zijn kruisdood. En dat is niet zomaar. Een week later doet hij precies hetzelfde. Dat lees je in vers 26 en in vers 7 en in vers 27. Weer die vredegroet zie je daar terug. Vrede zij u lieden. En in vers 27 zegt hij tegen Thomas, Thomas, breng je vinger hier in mijn handen en breng je hand en steek hem in mijn zij. Weer die vredegroet met de littekens. Want die vrede waar Christus het hier over heeft, dat is de vrede die hij verdiend heeft, die hij verworven heeft met zijn dood. Romeinen 5, die zegt het zo, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Vrede wil zeggen, Jezus heeft het vlak gemaakt. Hij heeft de toorn van God, de heilige woede van God die over onze zonde moest gaan, die heeft hij weggenomen en hij heeft er vrede voor in de plaats gegeven. Dat is wat Christus laat zien als hij zijn handen toont. Dan zegt hij, zie je mijn littekens? Die spijkers in mijn handen, die hebben daar gezeten voor jullie vrede. Zie je die wond in mijn zij? Daar is een speer in gestoken geweest. Door een Romeins soldaat voor jullie vrede. Hier zien we de boodschap van Jesaja 53 oplichten. Zijn striemen brachten ons genezing. De straf die ons de vrede aanbracht, die was op hem. Nee, dit is geen gewone groet, dit is een diep geestelijke betekenis daarachter, die vrede. Het is de vrede waarmee Christus ons tegemoet komt, elke dienst weer. Genade zij u en vrede. En die vrede die mag je hebben door het geloof. En dan wordt het heel persoonlijk vanavond, gemeente, want de vraag aan ieder van ons is, geloof je dat? Vanavond zijn we hier samen omdat Christus u wil ontmoeten. Omdat Christus de opgestane jou wil ontmoeten. En hij heeft je wat te laten zien vanavond. Hij toont zijn handen en zijn zij. En hij zegt, geef nou eens eerlijk antwoord op die vraag. Als je die stream, als je mijn littekens ziet. Geloof je dat ik dat voor jou gedaan heb? Dat is niet zomaar een vaag geloof of zo. Van nou, ik geloof wel dat er iets is. Niet zo'n geloof wordt er naar gevraagd. Van geloof je wat? Nee, geloof je dit. Jezus toont zijn handen en zegt, daar hebben de spijkers gezeten. Daar word je eraan herinnerd hoe ik aan het kruis ben genageld. Daar ontving ik de straf voor jouw zonde. Geloof je daarin? Geloof je in mijn plaatsvervangend offer? Geloof je dat de straf die jou de vrede aanbracht op mij is geweest? En die vraag, die vraagt om een persoonlijk antwoord, gemeente. Niet aan mij, maar aan de Heere. Christus toont de wond in zijn zij. Hoe moet dat geweest zijn? Had de Heer Jezus een gewaad aan? Ik denk het wel. Ik denk dat hij wat aan de kant heeft moeten doen om het zijn discipelen te laten zien. En die wond in zijn zij, die herinnert aan de speer die door die Romeinse soldaat in zijn zij gestoken is toen zijn dood werd vastgesteld. En waar bloed en water uitkwam. Hij toont je die wond vanavond in zijn zij en hij zegt, geloof je dat ik voor jou de dood ben ingegaan? Ik ben in plaats van jou de dood ingegaan, geloof je dat? Geloof je dat jij door mijn dood vrede met God hebt? Daarom zijn wij hier, gemeente. met Jezus in het midden. Die als allereerste op de opstandingsdag in het midden van zijn gemeente de tekenen van zijn lijden toont. En zegt, dit is wat jullie de vrede geeft. En als dat tot je doordringt. Als je dat gelooft, als je dat beleidt, ja dat was omwille van mij, dan komt die vrede ook in je hart. Dan mag je rust hebben. Christus heeft alles voor mij gedaan. Daar hoeft niets meer bij. En hij bewijst het door zijn littekens te laten zien. De opgestane toont zijn wonden die hij kreeg voor mijn zonde. En het resultaat, de vrucht van Christus' werk op Golgotha is vrede bij God. Ja, en dan lezen we in vers 20, tweede gedeelte, dat de discipelen werden verblijd toen ze de Heren zagen. Ja, dat is wat er met je gebeurt als je die waarheid van de vrede met God, als dat tot je doordringt. Dan krijg je blijdschap. Want hier begint toch voor de discipelen ook voor het eerst echt het besef door te dringen wat er gebeurd is. Zijn wonden. Voor mijn zonde. Zijn straf bracht mij de vrede aan. En dat geeft blijdschap. Zeker als dat voor het eerst tot je doordringt. Ik heb vrede met God door Jezus Christus. Wat Hij gedaan heeft, opent voor mij de toegang. God staat niet meer vijandig tegenover mij. Want de straf is verzoend. Wat een heerlijke boodschap. Gemeente, dan denk ik ook dat op dit moment die angst bij de discipelen, dat ze die helemaal vergeten zijn. Alle onzekerheid is weg, want Christus is in het midden. En het maakt plaats voor blijdschap. En zo komt er ook plaats voor die opdracht die de Heer Jezus ze geeft. Dat is de derde gedachte, hun opdracht. Want na de opstanding breekt er een nieuwe tijd aan. Niet alleen voor de Heer Jezus, maar ook voor zijn discipelen. God de Vader heeft zijn Zoon in de wereld gezonden. Gezonden om de Vader bekend te maken. En dat werk, dat is nu gedaan, dat is volbracht. Het Johannes-evangelie begon ermee. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem bekendgemaakt. Die heeft hem verklaard. Christus verklaart, maakt de Vader bekend. En na zijn opstanding zegt de Zoon tegen zijn discipelen, nou ga ik jullie op dezelfde manier zenden zoals de Vader mij gezonden heeft. Ja, ik ga naar mijn Vader. Dat had hij al eerder gezegd, ik blijf niet bij jullie. En met diezelfde boodschap kwam Maria aan het begin van de dag al bij de discipelen. Toen de Heer Jezus tegen Maria zei, zeg tegen mijn discipelen, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. En naar mijn God en uw God. Jullie blijven hier. Want jullie discipelen, jullie hebben nog een taak. Namelijk om mij, om mijn werk bekend te maken. Zoals de Vader mij zond, om mij bekend te maken op de aarde. Zo zend ik nu jullie. Om mij, om Christus bekend te maken op de aarde. Zo heeft de Heer Jezus het werk van zijn Vader volbracht. En aan zijn discipelen is nu de taak om dat werk om van Christus te verkondigen over het rond der aarde. Ja, wie zit er daar allemaal bij? Tegen wie heeft de Heer Jezus het nu? Er staat de discipelen. Die waren daar bijeen. Dat zijn niet alleen maar de 12 discipelen. Ja, min Judas en min Thomas. Ze zijn niet meer met z'n tienen. Nee, hier zitten ook de Emmausgangers bij. Cleopas en zijn vriend. En ik verwacht ook dat hier de vrouwen bij zitten. Het is hier de gemeente die bijeen is. Het zijn niet alleen maar ambtsdragers. Ze zitten hier niet op een klassesvergadering of zo. Nee, het is de discipelen. Dat wijst op de grote kring van Jezus' trouwe volgelingen. Deze mensen hier bijeen op de opstandingsdag. Zij vertegenwoordigen de kerk der eeuwen. Zij vertegenwoordigen de kerk van alle plaatsen. En wat Jezus tegen hen zegt, dat zegt hij tegen u, tegen jou, tegen mij. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. De opgestane Christus zendt ons, gemeente. Net als toen, elk evangelie, kom je dat weer tegen na de opstanding. De zendingsopdracht van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus zegt, ga heen en verkondig het evangelie aan alle creaturen. Om Jezus' werk voor een verloren wereld bekend te maken. En om te vertellen wat je zelf gezien hebt in die handen en in die zij. Om dat evangelie wat je zelf zo geraakt heeft, om dat door te geven. Nee, de Heer neemt zijn gemeente niet direct mee naar de hemel. Had hij kunnen doen. Maar hij doet het niet. Hij laat zijn gemeente achter. Met een taak. Ja, maar één taak. Een taak die zo belangrijk is, dat hij ze op de eerste dag dat hij uit de dood is opgestaan, dezelfde dag van zijn opstanding, samenbrengt om die opdracht te geven. Dat is de enige reden waarom wij hier op aarde zijn, omdat we een opdracht hebben en omdat we een boodschap hebben. De boodschap van de Vader die zijn Zoon naar de wereld zond. Dat er verlossing is door het geloof in Jezus Christus alleen. Wekelijks worden we onderwezen. Wekelijks worden we samengebracht om in die boodschap onderwezen te worden. Om er zelf in te geloven. Om het zelf steeds meer en steeds dieper te gaan begrijpen. Om jezelf erin te verblijden, om daarmee de week in te kunnen gaan. Maar ook om met die boodschap uitgezonden te worden. En weet u wat nou het mooie is? Moet u vers 22 erbij pakken. En toen hij dit gezegd had, blies hij op hen. En hij zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Bij die opdracht, het uitgezonden worden, hoort het ontvangen van de Heilige Geest. Ieder die gelooft in die opgestane Christus, in die littekens in zijn handen en in zijn zij, die heeft de Heilige Geest ontvangen. Waarom? Zodat je er niet over in hoeft te zitten of je die opdracht en die taak die de Heer je geeft wel aan kan. Daar hoeven we helemaal niet over in te zitten, want die kunnen we toch zelf niet aan. Maar hij geeft zijn geest. En met die geest worden we toegerust en hebben we alles wat nodig is voor die taak. Het is Christus zijn opdracht en als hij zendt, dan geeft hij ook alles wat nodig is bij die zending. Hij schenkt zijn geest en hij blaast op hen om die Heilige Geest te symboliseren. Het is, jongens en meisjes, als de wind. De wind die je wel hoort, maar die je niet kan zien. Ja, je kan zien wat de wind doet als de bomen op en neer gaan, als het veel waait. Ja, daarmee met dat symbool laat hier Jezus zien waar de geest aan het werk is, daar gebeurt iets. De Heilige Geest doet dingen waarvan je denkt, hoe kan dat nou eigenlijk? Die discipelen die hier, blijkt het zo na de opstanding van de Heer Jezus, alles vergeten zijn. De Heer Jezus zorgt ervoor dat alles weer in herinnering komt. Dat doet hij door zijn geest. En hij verlicht het verstand. Zodat ze gaan begrijpen wat die woorden van de Heer Jezus, die allemaal verteld heeft. En toen hij ze verteld heeft, toen snapten ze daar allemaal zo weinig van. Toen gingen ze het later begrijpen, hoe door de Heilige Geest. En toen ze dat gingen begrijpen, gaf die Heilige Geest ook blijdschap in het hart en vrede. En gaf die vrijmoedigheid om die boodschap te delen tegen alle weerstand in. En ze zagen door de Heilige Geest ook vrucht op het werk. Ze predikte het evangelie en er gingen harten open. Het evangelie werd geloofd. En hij heeft ervoor gezorgd dat het evangelie tot vandaag de dag naar alle windstreken uitgaat. En in alle landen, in alle talen verkondigd zal worden. Christus zendt ons door de kracht van de geest. Met het gezag van de Vader, want we hebben een evangelie om de wereld mee in te gaan. En een belofte dat de Heilige Geest meewerkt. En dat brengt ons tenslotte bij het gezag. Want dat lezen we in vers 23. Zo gij iemands zonden vergeeft. Als jullie iemands zonden vergeven. Die worden ze vergeven. En zo jullie iemands zonde houden, die zijn ze gehouden. Ja, wat betekent dit? Kunnen wij zonde vergeven? Mag je zomaar zeggen tegen iemand, je zonden zijn je vergeven. En tegen een ander, ja, jouw zonden blijven op je liggen. Jouw zonden worden je aangerekend. Jij staat schuldig voor God. Dat is nogal wat. Toen de Heer Jezus dat zei, tegen die man die door 4 vrienden door het dak naar beneden gelaten werd, toen zei de Heer Jezus, je zonden zijn je vergeven. Nou, toen spraken ze er allemaal schande van. Dat is godslastering om dat zomaar te zeggen. De Romeinse kerk neemt deze tekst, vers 23, heel letterlijk en past het toe op de biecht. Iemand vertelt zijn zonde en de priester die zegt, het is je vergeven. Mensen laten komen om hun zonde te belijden en als het oprecht is, dan zeg je vergeven en als het niet oprecht is, dan is het niet vergeven. Ja, werkt dat zo? Nee, deze tekst staat niet op zichzelf, het staat in een context. In de context van die zendingsopdracht. Door wie zijn we gezonden? Door Christus. Hoe? Op dezelfde wijze als dat Christus door de Vader gezonden is. En de Vader zond Christus met gezag. Wie Christus had gezien, had de Vader gezien. Wie Christus had gehoord, had het woord van de Vader gehoord. Hij sprak namens de Vader. En zo spreken we, als we het evangelie uitleggen, namens de Zoon. En niet alleen een dominee op de kansel, ieder die het evangelie vertelt aan een ander, spreekt namens Jezus Christus. En wat Jezus Christus zegt, dat moet je doen. Zijn woord is met gezag. Jongens en meisjes, ik kan het met een eenvoudig woord voor jullie uitleggen. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt, dat je buiten aan het spelen bent. En dat mama zegt, joh, ga je broer eens even roepen, want we gaan eten. Nou, daar ga je. Mama zegt, je moet komen, we gaan eten. Dan ben jij het niet die roept. Maar eigenlijk kan je zeggen, het is mama die jouw broer roept, maar ze gebruikt jouw stem even. Nou, zo gebruikt God de stem van mensen. Zondag in de kerk, de dominee is de stem van God. God gebruikt ieder stem, uw stem, jouw stem, om het evangelie uit te dragen. En dat geeft gewicht aan het woord. En dan is de vrijblijvendheid weg. Zelfs van dat kleine meisje dat een broertje moet roepen. Daar kan moeder straks zeggen, waarom heb je niet naar mij geluisterd? Ja, het was dat kleine meisje wat me riep. Dat zusje. Nee, ik riep je, zegt die moeder. Door de stem van je zusje heen. En zo is het met het evangelie ook. Gemeente, ik zeg dat niet om daar zelf wat mee te worden, maar ik spreek namens God. En dan mag ik helemaal wegvallen. En namens God wordt u opgeroepen. Wie de Zoon gelooft, heeft het leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, heeft het leven niet. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat. Maar hoe gaat die tekst verder? Wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Waarom? Omdat hij niet uitverkoren is? Nee, omdat hij niet geloofd heeft. In de naam van de enige geboren zoon van God. Die boodschap die komt met gezag en dat vraagt om een reactie. Je gelooft het of je gelooft het niet. Je wordt gered of je bent verloren. Je bent vergeven of je zonden blijven op je liggen. Het gaat er in vers 23 dus niet zomaar om dat je lukraak kan zeggen, jij bent vergeven en jij niet. Alsof vergeving iets is wat los van het evangelie wordt uitgedeeld. Nee. Maar bij de boodschap van het evangelie, dat is wat de Heer Jezus hier wil zeggen, moeten wij duidelijk de consequentie eruit trekken. Als je in Jezus gelooft, dan zijn je zonden vergeven. Dat mag je vrijelijk aangeven, verkondigen. Als je in Jezus gelooft, ben je gered. Maar als je niet in Jezus gelooft, dan is de boodschap ook duidelijk. Dan blijf je in je zonde. Dan is er geen vergeving voor jou. Dan ben je verloren. Oh, wat gaat dit toch op alle manieren tegen ons gevoel in. En we hebben alles ook nog tegen ons. De tijdgeest ook. Dan wordt er gezegd, ja, je mag niet oordelen. Wie durft er nou nog een waarheidsclaim op tafel te leggen? Dit is de waarheid en alles wat in tegenspraak is, is een leugen. Dit is de waarheid, of je het nou leuk vindt of niet. Gemeente, dat is zo moeilijk om te zeggen. Dat gaat tegen ons eigen gevoel in. Jij bent zonder Christus. Je hebt Jezus nodig, anders ben je verloren. Met dit gezag stuurt de Heere ons wel op weg. Hoe tegengesteld dat ook is aan ons eigen gevoel en aan het gevoel wat we in de wereld om ons heen meekrijgen. Heer Jezus wil hier zeggen, die boodschap van het evangelie waarmee ik jullie uitzend is een boodschap met gezag. Met het gezag om zonde te vergeven voor wie gelooft. En die zonde en te verkondigen dat die zonde op iemand blij was ze niet geloven. De boodschap van vergeving met gezag verkondigen is niet een misschien verkondigen. Als je gelooft, nou dan heb je kans dat je zonde nog eens vergeven wordt. Nee, wie gelooft, wordt vergeven. Want hij heeft het zelf beloofd. Wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Je zonden worden je toegerekend. Dat is de blijde, maar ook de ernstige boodschap, gemeente. Een boodschap waar we zo gezegend mee zijn. Als we daaruit leven. Een boodschap waar de wereld mee gezegend is. Als die boodschap nog gebracht wordt. Een boodschap waar we onze handen vol aan hebben. Om uit te gaan naar een wereld die meer dan wie dan ook Jezus Christus nodig heeft. Gelooft u zelf, geloof jij zelf in dat evangelie? Geloof je in Christus alleen in hem? Wist je dat je dan vergeven bent? Dan heb je het eeuwige leven. En dan mag je ook uitgaan. Ja, daarvoor ben je op de aarde. Om uit te gaan in Gods kracht. Met zijn geest. Opdat er velen vergeven zullen worden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, hoe hebben we het elke week, elke dag weer nodig dat u ons bekrachtigt voor het werk waar u ons toeroept. En Heere, wat is dat dan een bijzondere boodschap. Dat u uitgerekend deze mensen, na alles wat ze hadden meegemaakt, En na alles waarin ze u zo hadden laten zitten, dat u toch met deze mensen verder gaat. Heren, wij zouden ze niet uitgekozen hebben. Maar u koos ze wel uit en tegelijk neemt dat toch bij ons elk excuus weg. Om te zeggen, ja, ik ben hier niet goed in. Of ik kan dit niet, of ik heb hier niet de moed voor. Heren, dan zien we u. Die op ons blaast met uw Heilige Geest. Die ons leert, we hoeven het ook niet van onszelf te verwachten. Maar alleen van u. Van u, Heer Jezus, die zendt. En die zendt met een boodschap. Een boodschap die al eeuwenlang doorgaat. Die zijn kracht niet verloren is. Een boodschap. Wat de meest blijde boodschap is die we maar kunnen verzinnen. Dat er eeuwig leven is voor een ieder die in u gelooft. O Heere, dat we met die boodschap ook nu weer op weg mogen gaan. En dan weet u welke mensen deze week allemaal op ons pad komen. En hoe we daar iets van het zaad van het woord kunnen zaaien. Heere, geef ons vrijmoedigheid. Geef ons alles wat we daarbij nodig hebben om een goed woord van u te spreken. Want u hebt maar één woord nodig. En dat betekent niet dat wij maar zo weinig mogelijk zeggen. Maar wel dat u met het minste iets heel groots kan bereiken. En Heere wil zo geven dat uw koninkrijk door ons heen wordt uitgebreid. Ja, Heere, gaat u verder met uw werk over het rond der aarde. En breng uw gemeente, ook volgende week weer samen, om u te ontmoeten. Om u in het midden te hebben en naar uw woorden te luisteren. Dat alles, dat vragen wij van u, in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam. Amen. We zingen van Psalm 21, het 13e vers. Psalm 21, vers 13, dat is onze slotzang vanavond. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u shalom. Amen.